Je luistert naar de podcast over het Noord-Hollandpad. Een wandelroute in Noord-Holland van 284 kilometer in 16 etappes. In deze aflevering etappe 11 en 12. Wandelschoenen heb ik aan, flesje water mee en mijn boekje met achtergrondinformatie bij de etappes. Eigenlijk niet nodig, want onderweg staan routepaaltjes, maar wel heel leuk voor wat extra informatie. Even kijken, dan blader ik naar etappe 11 en die loopt van Akersloot naar Krommenie. Of precies andersom, dat kan je zelf kiezen, maar ik start in Akersloot. En word begroet door een hele kudde schapen die lekker aan het grazen zijn in het prachtige polderlandschap. Weilanden, slootjes, vogels, het is echt geweldig. Deze etappe van het Noord-Hollandpad is 15 kilometer, dus tijd genoeg om even stil te staan en om me heen te kijken.
Hallo, ik ben Harriet de Nol.
Ik heb met Henriette afgesproken in de Hempolder. Dat is midden in het Oerijgebied.
Ik ben gids in het Oerijgebied.
En daar had ik zelf nog nooit van gehoord.
Het Oerijgebied, dat loopt van de Zaanstreek naar Velzen tot aan Alkmaar. Dat is eigenlijk het hele oude stroomgebied van het Oerij geweest.
En wat is het Oerij?
Het Oerij is de noordelijke tak van de Rijn die in zo'n 2700 jaar voor Christus uitmondde bij Castricum in Zee.
Het is schitterend, hè? Het is groen en ik zie het vol lopen hier met allerlei kronkelige, ja, kreekjes of hoe noemen we dat?
Ja, dat noemen we kreken. Ja, geulen en kreken. Dat was eigenlijk het grote gebied van het Oerij.
Wat heeft dat Oerij betekend voor het landschap hier?
Ja, eigenlijk alles voor Noord-Holland. Het hele waterhuishouding is gevormd door het Oerijgebied. Het Oerij stroomde dus naar Castricum aan Zee. En op een gegeven moment is dat dichtgeslipt. En dan moet je denken zo'n 100 jaar na de jaartelling. En daarna zijn er enorme veenkussens ontstaan. Omdat het water niet meer weg kon naar zee toe.
Het was afgesloten?
Het was afgesloten, ja, het was afgesloten. En die veenkussens, dan moet je denken aan 4 tot 6 meter hoge veenkussens. Echt in heel Noord-Holland.
Een veenkussen, daar heb ik ook nog nooit van gehoord. En wat is een veenkussen? Is dat een berg of een heuvel?
Ja, zo kan je het wel zien. Echt een kussen. Het is dus niet dat het een egale vlakte is. Maar het loopt af en het heeft een bepaald hoogtepunt. En het bevat ontzettend veel water.
Is het landschap daarom ook zo groen, omdat dat veen lekker vruchtbaar is?
Er zijn veel overstromingen geweest. Ja, en overstromingen is natuurlijk heel vervelend, maar het neemt wel een heleboel materiaal mee, waardoor het weer groener wordt.
Ondertussen hoor ik hier ook een vliegtuig overvliegen. Maar daar heeft u een veel mooiere naam voor, hè? Die ook beter past bij het landschap.
Ja, wij noemen dat kerosinevink.
Een kerosinevinkje. Nou, die mag de pret helemaal niet drukken. We lopen weer een stukje verder. Wat is er nu nog te zien van het oorspronkelijke gebied van destijds?
Wat je kan zien is bijvoorbeeld de schulpvaart bij Castricum is echt nog een oude tak van het Oerij. En wat je in het landschap terugvindt zijn de kreken. En de polders die later gekomen zijn, die hebben ook gebruik gemaakt van die kreken voor de verkaveling.
Ja, want als we naar een kaart kijken, een landkaart van dit gebied, dan zie ik hele rechte streepjes en hele kronkelige streepjes en allemaal blauw van water.
Dat klopt, ja, dat klopt. En die rechte strepen, ja, dat is echt door mensenhanden zo gemaakt. Hè. Zoals bijvoorbeeld in de Schermer, is natuurlijk ook een veel later gebied. En de kreken, ja, dat is meer kronkel door het landschap en heeft meer gebruik van gemaakt.
Nou ben ik geneigd om dit gebied in zijn grootsheid, in zijn wijdheid te bekijken. Maar ik zie u ook een beetje speuren en dan zie ik u helemaal blij worden, want u ziet... Ja, allerlei prachtigs als u gewoon naar het gras kijkt en naar de oever.
Ja, inderdaad. Ik zag net egelskop en ik zag watermunt. En ik zag hier weer fluitenkruid. Komt pas volgend jaar weer op hoor. Maar ja, het is een prachtig natuurgebied ook. En het leuke is doordat het Oerij de verschillende landschappen heeft. Hè, zowel het duingebied als de kleipolders als de veenpolders. Zijn er dus ook verschillende natuurbiotopen.
Nou wilde ik u vragen, als je hier langsloopt met etappe 11 van het Noord-Hollandpad, waar moet je dan absoluut naar kijken? Maar kunt u wel één ding kiezen?
Nou, eigenlijk niet. Want ik zeg altijd, het is een reis door de tijd waar je heen gaat. Je loopt over de strandwallen. Nou, die zijn van 5000 jaar oud. Dan loop je over de dijken. Ja, die zijn dan weer van zeg maar zo'n beetje rond 1200 na Christus. Dus het is zo'n gevarieerd gebied waar je doorheen loopt. En dat maakt het ook heel mooi.
Deze wandelroute, deze etappe nummer 11 van het Noord-Hollandpad, is een van de meest vogelrijke etappes. En ik las daarover iets bijzonders in het informatieboekje. En dat gaat over de buizing. Die is dol op kikkers en heeft graag een voorraadje beschikbaar. Nou, en wat doet hij dan volgens het boekje? En dat ga ik nu even voorlezen. Bij gebrek aan een koelkast wordt de kikker in de rug gebeten door de buizing, waardoor de kikker verlamd raakt, maar niet doodgaat. Zo blijft de kikkerdelicatesse lang vers. Oh, ik laat ondertussen een aantal eenden schrikken, sorry daarvoor. Maar op zoek naar de buizing dus. En een plek waar dat misschien wel lukt is de vogelkijkhut bij Fort Krommeniedijk. Een opmerkelijk gebouw, een soort ronde koepel met kijkgaten in de vorm van vogels.
Hallo, ik ben Nikki Schuurman.
Ik word bij dat vogelkijken geholpen door Nikki Schuurman.
Ik werk bij Landschap Noord-Holland.
Ziet u wat?
Op dit moment niet, maar er zitten wel heel erg veel vogels vlak voor en vlak na het broedseizoen.
En ik spiek ik even op een heel groot bord dat een niet zo ervaren vogelspotter kan helpen. En dan kunnen we hier kijken naar grutto's, tuurluur, kieviet, schoolekster, kluut, veldleeuwerik, graspieper, gele kwikstaart, wilde eend, bergeend. Genoeg om van te genieten. En zoals nu, als ze er niet zijn, dan zie ik prachtige weilanden en een heleboel schapen die tevreden staan te grazen. Wat is dit nou voor gebied? Want het is wel een heel bijzonder gebied. Ik zie weilanden, maar daar doe ik het echt tekort mee.
Ja, we staan bij Fort bij Krommeniedijk in Krommeniedijk. Dat is onderdeel van de Stelling van Amsterdam. En ja, waar je hierop uitkijkt, dat is het veenweidegebied bij Krommenie. En dat is eigenlijk een landschap wat er sinds de vroege middeleeuwen zo uitzag. En eigenlijk nog steeds een prachtig mooi landschap is.
Waar vind je dat nog? Een landschap dat sinds de middeleeuwen nauwelijks veranderd is?
Ja, dat klopt. En dat is mede te danken aan die Stelling van Amsterdam. Want tot aan 1965 ongeveer heeft de kringenwet gefunctioneerd. En mocht er niet gebouwd worden in een kring tot 1000 meter om het fort heen.
En nu noemt u wat dingen. De kringen, de Stelling van Amsterdam.
De Stelling van Amsterdam. Nou, dat is een ring van forten, van 42 forten rond Amsterdam. Als je de geschiedenis daarvan wil weten, dan moet je eigenlijk terug naar 1870. Toen verklaarde Duitsland de oorlog aan Frankrijk. En werd er ook in Nederland gemobiliseerd. Nou, kwam het niet tot oorlog. Maar men kwam er wel achter dat het met de verdediging van Nederland echt dramatisch was gesteld. Dus men ging nadenken over hoe ze dat konden verbeteren. En dat leidde er uiteindelijk toe dat de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam zijn aangelegd. Verdedigen van de landsgrenzen, dat was eigenlijk niet mogelijk. Dat was veel te lang. Dus men besloot om zich te concentreren op een beperkt aantal plekken. En de Stelling van Amsterdam was bedacht als laatste toevluchtsoord voor de regering. Die kon zich daar, als de nood aan de man kwam, terugtrekken in zo'n kringstelling die sterk bewaakt werd. En die kon een beleg van een half jaar doorstaan.
Van een half jaar, dus in zo'n fort, dat had niet alleen dikke muren en veiligheid en militairen, maar ook een half jaar proviant?
Nee, dat proviant, dat was erop, het was bedacht dat de ring van forten lag op ongeveer 15 tot 20 kilometer om Amsterdam heen. En dan was er genoeg ruimte om vee te houden en graan te kweken, groenten te kweken. Om echt in het onderhoud van de mensen van Amsterdam te kunnen voorzien.
Het is ongelooflijk slim.
Ja, dat is heel erg slim bedacht. En ook de plekken waar die forten liggen, daar is heel goed over nagedacht. Men maakte gebruik van het landschap dat er al was. Die forten die liggen, als het land eromheen onder water was gezet, want dat was idee van een waterlinie.
Dat was eigenlijk een van de verdedigingswapens, dat je het landschap onder water kon zetten?
De gedachte was, we zetten het gebied buiten de stelling onder water. Een laagje van 30 centimeter hoog. Te ondiep om te varen en heel ongemakkelijk om te wandelen. Bovendien zag je de sloten niet meer liggen. Dus je kon ineens van een vaste grond onder de voeten in de sloot belanden. Dus dat was een heel betrouwbare vorm van verdediging in die tijd.
Nu wordt het niet meer gebruikt als militair bolwerk. Maar het is niet functieloos. Wat gebeurt hier allemaal nog?
De ene deel van het fort is een woon- en leerwerkcentrum voor jongeren met een handicap in het autistische spectrum. En de andere kant van het fort is het tweede bezoekerscentrum van de Stelling van Amsterdam, ons belevingscentrum. En een bezoek is echt de moeite waard. Het is een audiotour, een interactieve audiotour. Het is ook leuk voor kinderen. Na afloop kan je nog even een drankje komen drinken in de theeschenkerij.
Nou raadt u natuurlijk alle wandelaars van Noord-Hollandpad aan om even een kopje thee te komen drinken. Maar welke tip heeft u nog meer?
Aan één bezoek heb je eigenlijk niet genoeg. In het vroege voorjaar, ergens tussen eind februari, begin maart, dan zijn de weilanden hier onder water gezet. En dan komen er echt duizenden en duizenden en duizenden weidevogels op af. Dat is heel speciaal. Maar je kan bijvoorbeeld ook een rondleiding volgen. En die zijn elke eerste zaterdag van de maand.
Etappe 11 is een van de kortere etappes van het Noord-Hollandpad. Maar als ik u zo hoor, denk ik dat je hem toch in 3 delen moet doen. Maar met een overnachtingje erbij is hartstikke leuk. Ik ga snel weer verder. Dank u wel.
Graag gedaan.
Ten zuiden van het fort van Fort Kijk ligt Krommenie, het eindpunt van etappe 11 van het Noord-Hollandpad en startpunt van etappe 12. Van Krommenie naar halfweg loopt die, of precies andersom, dat bepaal je zelf. Ik heb veel zin om etappe 12 te gaan lopen. Hij is ongeveer 25 kilometer lang en sluit mooi aan bij etappe 11. Ik kan meer bekijken van het oerijgebied van de Stelling van Amsterdam. En er zijn ook een hoop andere forten te zien. Maar er zijn ook grasdijken, schelpenpaden en leuke dijkweggetjes.
Goedendag.
En een kanaal, het Noordzeekanaal. Die doorkruist deze etappe ongeveer halverwege.
Ik ben Cor.
Cor Oudendijk is oud-havenmeester met liefde voor schepen.
Dat zijn de bulkcarriers, dat zijn de tankschepen, dat zijn de autoschepen, containerschepen. En uiteraard de binnenvaart in al zijn facetten.
Maar ook voor de natuur.
Dat zijn de natuuroevers, de natuurvriendelijke oevers die Rijkswaterstaat in de jaren 90 heeft aangelegd. Om toch ook de vogels, de watervogels, wat meer ruimte te bieden. Want u ziet het is helemaal afgescheiden. Dus de golfslag van de scheepvaart die komt hier niet naar binnen. Dus die kunnen hier makkelijk vertoeven. Die kunnen hun eten vinden. Die kunnen hun eieren leggen.
Voor de natuur is het hier een beetje apart.
Ja, het is brak water. Omdat er natuurlijk vanuit zee, via het sluizencomplex in IJmuiden, komt er elke keer natuurlijk toch wel een lading zout naar binnen. Hangt een beetje af. Als het een hele regenachtige tijd is, dan is er toch wel voldoende zoet water. Maar in tijd van droogte, dan dringt dat zout dat dringt steeds verder naar het oosten toe. Tot aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Zoet water is lichter dan zout water. Dus zout water zit altijd onderin. Wat ze nu gedaan hebben in het kanaal waar het gemaal staat, hebben ze 2 pilaren gemaakt. Ze hebben betonnen schotten aan de zijkant gezet. Er komt een stalen schot die op en neer kan om eventueel nog onderhoudsschepen door te laten. Die komt in het midden. Maar aan de onderzijde van die schotten zit een opening van 7 meter. Dus als het gemaal nu gaat pompen, dan ontstaat er een stroming en trek je, omdat het zoute water onderaan zit, alleen het zoute water weg. En op deze manier probeert men dat meerdere zout op te vangen.
Het is wel ingenieus.
Heel ingenieus.
En de vogels, die voelen zich er goed bij zo te zien. Die zitten daar heel relaxed. Geen last van de vliegtuigen die overkomen. Geen last van de schepen die langs varen. Het riet wuift. Ja. Maar ik vraag mij zo af, wat gebeurt er nou in het water als het een combinatie is van zout en zoet?
Wat je nu hebt, wat ik dus net zei, dat zoute water is zwaarder. Het Noordzeekanaal. Het lijkt heel erg breed, hè? Een 280, 300 meter op sommige plaatsen. Maar de bak waarin men vaart, de bakbreedte zoals men dat noemt, is 170 meter breed, 15 meter diep. Dus het zoute water zit eigenlijk in die bak, hoofdzakelijk, in het midden. Ik vis zelfs ook nog wel. En als je dan goed vergooit, dan kom je in het zoute water terecht en dan vang je zoutwatervis. Dan vang je tong, je vangt wijting, dat soort vissen. Aan de oeverkanten, daar is het dus minder zout. Ja, daar vang je toch meer voren en blij en baars.
Zo vinden de vissen hun eigen weg. Maar ik begreep dat ze hier langs het Noordzeekanaal ook op sommige plekken een beetje geholpen worden. Een beetje beschermd worden.
Ja, ze worden geholpen. Er is ook in IJmuiden hebben ze dus die vispassages. Maar er staat een hele mooie in Schellingwoude. En daar heb je een soort vissluis. Dus aan deze kant van het kanaal staat de deur open. De vis die komt naar binnen en dan laten ze de buitendeur op een kier. Dus er ontstaat een stroming. Want hoe weet die vis nou waar hij door moet? Maar dat voelen ze aan de stroming. En als er voldoende vis in die sluis zit, dan gaat die ene deur die gaat dicht. En dan gaat de deur aan de andere zijde open en dan zwemmen ze zo het IJsselmeer op. Of omgekeerd. Ja.
Aan alles is gedacht bij het Noord-Hollandpad. Ik steek het Noordzeekanaal over met de gratis pont.
Kijk om je heen en er gebeurt hier voldoende.
En dan ga ik door het Spaarnwoudepark naar Halfweg.
En geniet ervan.
Dat is voor mij het eindpunt van etappe 12. Ook zin gekregen om de wandelschoenen aan te trekken? Meer informatie vind je op noordhollandpad.nl.